onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 23 en dan van het eerste vers, Psalm 23 vers 1. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weide aan de oevers van de zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Dat is Psalm 23 vers 1. Schriftlezing gemeente in dit morgenuur vindt u in het Oude Testament, in de profetieën van Ezechiël. En dan van het 47ste hoofdstuk, Ezechiël 47, en daarvan de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12. Doch vooraf luisteren wij naar de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een heilige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit van onder den dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van de onderen uit de rechterzijde des huizes en van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door den weg van de noordenpoort en voerde mij om door den weg van buiten tot de buitenpoort. Den weg die naar het oosten ziet en zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meesmoer in zijn hand. En hij matte 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen matte hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij matte nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts maar hij nog 1000, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: Heb gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot een oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan den oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van geen zijde. Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel en die er wemelt overal waarheen een en der twee beken er zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarin zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden en het zal leven. Alles waarin deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan denzelfde zullen staan. Van Engedi af tot de Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Een vis zal naar een aard wezen als de vis van de grote zee. Zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgewoonte. Welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Want ze zijn wateren die vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijzen. En zijn blad tot heling. Tot zover.
Vergroot, moeder ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Opgewekt, Heren, door u vanmorgen. Opgewekt ook door u om onze huizen te verlaten, om ons hier nog neer te zetten. Opgewekt in deze dienst om te zingen, om te luisteren. Opgewekt, Heren, in de prediking om nog te zoeken dat ene wat u gekend moet worden. U wekt op. Dat is uw werk. Heren, daar moet de kerk het van hebben. Opwekking. Oh, dat gaat toch zo diep. Opwekking uit de doden. Want we liggen alle van nature dood in ons verbondshoofd. En er zou vanuit de mens nooit doen aan zijn. Als u er niet was, Heren, dan zou het eeuwig kwijt zijn. Er is geen doen aan, maar u wekt op. En u maakt gaande. En u houdt staan. En dat we dat mogen leren. En dat mogen kennen. Want Heren, we zijn allen op reis naar die grote Godsontmoeting. Ach, en u hoort we ook vanmorgen dat een onze weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Mevrouw Holland. Heren, u bent goed voor haar geweest. U heeft haar nog rust gegeven. U heeft de middelen nog gezegend. Ze mocht nog weer in haar huis terugkomen. Heren, uw naam zij daarin erkend. Dat het ook voor ons een boodschap mag zijn. Heren, dat u het bent die ook daarin nog genadig wilt zijn. Die nog weer wil geven. Boven verwachting. Maar dat ook mevrouw Holland. En ja, dat wij allen samen mogen leren. Dat er toch eenmaal een dag zal komen. Dat we niet meer terugkeren in ons eigen huis. En dat wij niet meer zullen worden gezien in de plaats onder onze inwoning. Maar dat wij opgeroepen zullen worden om voor u te verschijnen. O, dan kan er veel in het leven geweest zijn. We kunnen een hoge leeftijd bereikt hebben. We kunnen ons vergezeld weten van vele vrienden en kennissen. Ja, van kinderen, van familie. We kunnen een goed leven hebben gehad met een mens gesproken dat het ons aan niets heeft ontbroken. We kunnen zoveel zegeningen geweest zijn, die ook het kerkelijk leven gekend ze mogen hebben. Heren, maar ach, dat alles zal ons niet daar brengen waar wij alleen kunnen zijn bij u. Als er een wonder in ons leven is verheerlijkt. Heren, er komt eenmaal een dag dat we niet meer thuis zullen komen. Dan is ons aardse leven voorbij. En dat we beseffen ook vanmorgen jongeren en ouderen. Dat wij zulke reizigers zijn. Reizigers naar de dood. Naar de eeuwigheid. En dat is de werkelijkheid. En dat zullen we moeten leren. Want dat is iets wat wij wel hebben gehoord. Maar wat geen plaats krijgt in ons hart en leven. Want wij willen van dood en van sterven, van graf en eeuwigheid niet horen. Omdat wij zo aan de aarde zijn toegevallen. Zo ons hebben ingegraven in deze plaats met het vaste voornemen om die nooit vrijwillig te verlaten. Dat al datgene wat ons daaraan herinnert geen plek en plaats ontvangt. Heren, dan is het ook vanmorgen in ons hart zwijg. Zwijg van deze dingen. Heren, toch is een volk dat nou mag leren dat ze niet alleen naar dood, graf en eeuwigheid op weg zijn. Maar dat het ook zo rechtvaardig is. Dat sterven. Dat het zo rechtvaardig is. Omdat ze gezien hebben. Dat de dood de bezoldiging is van de zon. Heren, dat ze het verdiend hebben. Maar dat zal toch een wonder zijn. Maar wilt u dat nog werken? Alle op weg en reis. En dan mogen we van plaats verwisselen. Dan kunnen er uitreddingen zijn. Dan kan er veel geleerd wezen. Maar heren, zal het nou ook geleerd zijn? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Rechtvaardig. Dat is vrijgesproken van de zonde. Rechtvaardig in die ene die de rechtvaardigheid Gods belichaamt. Die aan uw goddelijke eisen heeft willen voldoen. Al de geboden volbracht. En ook de straf en de vloek gedragen. Alleen in hem rechtvaardig. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Heere, dan wordt het sterven niet zonder hoop, maar met gegronde verwachting. Omdat hij het gezegd heeft tot al zijn keurlingen. Ik leef en gij zult leven. Heere, wat is er dan nodig? De bediening van Christus. Wat gaat daaraan vooraf? De bediening van de wet. En wilt u dat ook nog vanmorgen niet alleen leren voor ons verstand? Want ach, hoeveel zijn met de verstandelijke waarheid niet afgereisd. En die hebben het geleerd eeuwig te korten nu in de buitenste duisternis. Niet alleen weten, dit is de weg, maar ook in die weg gebracht worden. Die weg te mogen leren kennen, om als een desdoods schuldige voor u vrijgesproken te worden. Heren, daartoe wilt u nog de prediking gebruiken voor jong en oud, hier en thuis. Wilt u dat ook onder ons en in ons midden nog doen? Dank dat we hier nog mogen zijn, heren. Wilt u ons samen gedenken? Ach, van de ene horen we eens wat. Van de ander vermoeden we wel eens iets. Maar heren, er kunnen zoveel andere zaken zijn die wij van elkaar niet weten. Zoals we ook hier vanmorgen samen zijn. Ach heren, dan kan daar zoveel zijn. Aan kruisen die drukken, waar anderen niet van weten. De moeite en de zorgen die er kunnen zijn. Maar ook een volk dat worstelt. Met die vraag, hoe word ik met een drie-enige God ooit verzoend? Diegenen toch ook bijzonder die ook hier vanmorgen weer zitten. Die wel eens hebben kunnen zeggen wat er is gebeurd. Maar die hier nu zo stom zitten. Met een gesloten mond. Want alles is bedekt en het is koud en het is donker. En ze weten niet of het wel wat geweest is. Nog minder of het ooit nog goed zal komen. Heere, u weet het in het geest. U weet het ook in het lichamelijke, in het materiële, het stoffelijke. Het welbevinden van ons mensenkinderen is u op het allervolmaakst bekend. Maar heren, niet alleen dat we dat ook vanmorgen zullen beseffen. Er is één die alles weet. Maar dan wilt ge ook nog dat het u bekend gemaakt zal worden. Heren, u weet het. Ja, dat mag de kerk geloven. Alles is u bekend. Voordat wij gaan lopen, voordat een gedachte zich heeft gevormd, u weet ervan. En nochtans, wilt u het horen van uw mensenkinderen? Wilt u dat het uitgestort wordt? Uw volk wordt er ook toe opgewekt, stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. Heren, dat het is waarlijk zo mag wezen. Dat al die nood is wordt uitgezucht en uitgesproken. Ook die allerdiepste nood. Geen borg voor de ziel, geen God voor het leven. Heren, en we beseffen samen niet, ook vanmorgen, wat dat nu betekent. Om zonder God in deze wereld te zijn, dat is zonder zijn gunst. Alleen met zijn toorn, Heere, eenmaal zullen we het weten, maar dan zal het te laat zijn. En dat is toch uw werk, dierbare geest, om het nu te leren, wat ieder mens eenmaal zeker zal weten. Wil dat nog doen, ons gedenken in al die verborgen kruis, al die noden die er zijn, wat we missen en wat we hebben en niet moeten hebben. Heere, u weet het allemaal, voor in ieder van ons, de gemeenteleden, ook de anderen die van buiten zijn gekomen, die ook deze dienst met ons samen mogen delen, wilt u uitdelen, want anders is er geen dienst, anders is er geen bediening, anders is er geen vrucht. Heere, u heeft het nog willen doen, samenbrengen, opwekken, wereldwijd gedenk uw kerkhof rond der aarde. Overal waar uw dienstknechten ook in het morgen u hebt uitgestoten, in de wijngaard, en wat leren ze dat verstaan? Uitgestoten. Van nature zoekt een mens het niet. En als hij erin gesteld wordt, dan kan die het niet. Hij moet uitgestoten wachten. Keer op keer. Zo, Heere, gaat u met uw knechten om. En ze mogen wel eens met verwondering opzien dat u het zo doet. Zou het moeten van eigen lust en zin. Ze zouden hun eigen misschien nog wel willen meenemen dat de kans om eens een keertje wat kunnen zeggen wat er is gebeurd, hun eigen bestaan nog eens verklaren. Maar dan zal het dat geweest zijn. Want heren, dan hebben ze geen bediening dan alleen te verklaren wat ooit is geschied. Maar u geeft ontsluiting van uw woord en van uw wezen steeds weer als een schat die niet uitgeput raakt. Als een bron die altijd maar opgeeft, maar voor wie? Voor degene die zo tot u naderen, niet te kunnen, niet te weten, van zichzelf niet voor te kunnen brengen, uitgesproken, uitgezucht, of u nog eens opening zou willen geven. Ja, en als ze dan uitgestoten zijn, dan zullen ze bemerken dat u hen niet beschouwt. Dan geeft u nog eens te eten en te drinken, dan geeft u nog eens te spreken. Dan mag er nog eens vergenoeging zijn op de kansel, onder de kansel. Zou je ze zo nog willen gedenken, die van zichzelf met een Mozes altijd hebben moeten zeggen, dat ze het niet kunnen. Heren, maar die erbij gezet zijn, wilt u nog geven, ook deze morgen, alles wat nodig is, om dat werk te kunnen doen, mocht zij met blijmoedigheid en vrijmoedigheid, dat ze daar mogen staan, in de verzekerdheid het niet alleen te kunnen, maar ook niet te behoeven. Zo nog uw eigen werk gedenken, uw kerkhof rond de aarde, bijzonder ook onder Israël. Heren, dat volk dat er altijd ligt onder de beloften Gods. Dat ook bij Paulus zo'n grote plaats mocht hebben. En bij al uw keurlingen, als het recht ligt, nog steeds heeft. De beminden om der vaderen wil. Dat volk dat gij gebruikt hebt om de Messias naar het vlees voor te brengen. Dat volk dat nu verhard is, het deksel ligt erop. Maar eenmaal zal die dag komen dat zij toch zullen worden gebracht. Zoveel als gij daartoe roepen zult tot de erkentenis van de borg en middelaar Christus Jezus. Gedenk de heidenwereld en die was vroeger ver van ons Europa vandaan. Europa is het zelf geworden, Heer. En we zien het om ons heen. En we zien het in onze eigen families en gezinnen steeds meer waar worden. Dat de wereld nooit stilhoudt, maar overal de handen naar uitstrekt. Dat je toch ook nog wil geven. Ook in deze benauwde tijd een volk dat van uwentwege door uw genade standvastig gemaakt mag worden. Heer, dat ook in deze donkere tijd nog mag oefenen, dat zien op u alleen. En afzien van alles wat niet is God in Christus. Gedenk zo het werk van de zending, van de evangelisatie. Uw volk Israël, de heidenwereld dichtbij en veraf. Heren, de nood van deze wereld. Bijzonder ook in deze laatste weken. Weer zo kennelijk ons getoond. De grote hongersnood die daar is. In Afrika. Heren, wilt u ook geven de gemeente nog milddadige harten om te geven van de overvloed. Wilt u nog geven een hart dat opmerkt dat het hier geen honger is, maar een andere honger wel komt. Namelijk die honger waar Amos van gaat spreken. Dat er een dag zal komen dat dit volk dat zo beweldadigd is geweest, zal verlangen naar het geestelijke voedsel, maar het zal er niet meer zijn. Een honger die nooit meer zal worden weggenomen. Heere, wil geven nog dat de kerk ook mag verstaan de dienst der barmhartigheid. Om een beker koud water uit te reiken in de naam van Christus. Als een levend bewijs van eenmaal zelf het water des levens te hebben ontvangen. Verzadiging met het brood uit de hemel te hebben genoten. Dan kan die ziel ook niet het laten nog te geven. En dat zal altijd zo ontzettend weinig zijn aan het vele, dat onuitsprekelijk vele, dat de kerk in de zoon van uw eeuwige liefde heeft ontvangen. Gedenk zo deze wereld die steeds meer de kenmerken gaat vertonen van ontbinding en teloorgang. En er is geen week of geen dag dat we niet worden opgeschrikt. Heren, door vreselijke gruweldaden. Nu de afgelopen dag in Noorwegen, waar zoveel in één ogenblik voor u moesten verschijnen. Heren, het geweld, het zinloos van een mens die we weten waar het in het leven om gaat. De zinloosheid die vele harten van vele mensen al bezet heeft. Hoe het zich ook openbaart. Heren, het geeft alles te zien wie God verlaat. Is smart op smart te vrezen. Deze wereld draait door, want ze heeft u verlaten. Dan is er ook geen toekomst. Dan is het alles uitzichtsloos. Dan is het alleen maar dood en verderf wat wij voortbrengen. En wat ook eeuwige deel zal zijn van allen die met de wereld geleefd, maar ook met de wereld zijn gestorven. Sta dan nog op en gedenk uw arme Sion, of het rond de aarde verspreidt. Zuchtend hier, strompelend daar. Heere, maar u bent niet veranderd. Ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zijt gij niet verteerd geworden. Heere, dan zal het ook waar zijn. Ook in deze tijd zult gij dat overblijfsel hebben. En dat zal door al dat noodweer, al die stormen heen, toch worden thuisgebracht. En de rust die erover blijft. Voor dat duur gekochte volk van u. Heere, gedenk zo uw eigen werk en kerk, ook bijzonder in dit lage land bij de zee. Wilt ge nog opstaan over ons en ons allen samen nog te sterk worden? Gedenk ook bijzonder de jeugd ook van deze gemeente. Heere, het wordt zo vaak gezegd, er komt zoveel op af. En dat is waar, steeds meer. Maar als u er bent, Heere, dan is het toch waar wat het oude volk mocht zeggen. Die God mee heeft, heeft alles mee. Maar dan moet, zegt Paulus, alles medewerken ten goede. Ook, Heere, voor jonge mensen in hun tijd. Gedenk zij dan nog en geef ook dat wij hier verblijd mogen worden met de engelen daarboven. Door uw grote daden. Als we nog eens opgewekt mogen worden. Niet alleen uit de slaap 's morgens. Opgewekt om naar uw huis te gaan. Maar opgewekt mogen worden uit die diepe doodslaap. En met een schreeuw wakker worden. Ik ben onbekeerd. En ik heb geen God voor mijn ziel. Heren, dat bij de jeugd. Maar ook bij de ouderen nog gevonden zou mogen worden. Uw naam ter eer. En tot zaligheid der zielen. Maar ook tot stichting der gemeente. Want wat is er beter dan wanneer een mensenkind weer eens mag horen dat u nog werken wilt. Waar ge nu zo vaak uw hand stilhoudt, nog eens wil werken. Werken voor de eeuwigheid, dat er ook een volk mag zijn, dat het mag zeggen met grond onder de voeten. Het is tijd dat gij werkt, Heere, in die vervrijmoediging die u schenkt door uw geest. Dat is te mogen bidden. Ach, gedenk dan nog. Deze gemeente in alle noden en zorgen, ons te samen willen gedenken dat ene nodige. Dat ene nodige als we gaan sterven en God ontmoeten. Dat ene nodige waarvan uw zoon het heeft gezegd. Tot dat gezin daar in Bethanië. Maria, Martha, Lazarus, die andere. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Wat van haar niet weggenomen zal kunnen worden. Maar het andere zal voorbij gaan. Gedenk dan nog des ontfermens, ook in uw toorn. En wil het nog goeds maken met uzelven en dat om uzelven. In het bloed van Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Ezechiël, geliefden. Rond het jaar 600 is het heel donker in Juda. Het tweestammenrijk Israël is niet meer. Het rijk heeft opgehouden te bestaan. Inwoners grotendeels gedeporteerd naar Assyrië. Juda is nu ook gekomen aan het einde van haar bestaan. Koning Joachim weet zich ingeklemd met zijn volk tussen twee grootmachten. Babylonië met Nebukadnezar en Egypte aan de andere zijde. En dan kiest deze koning voor steun van Egypte. Dat komt hem duur te staan. Nebukadnezar rukt op en zijn legers nemen Jeruzalem in. En dan zien we dat inmiddels alweer de opvolger van Joachim, Joachim, met een aantal volksgenoten wordt weggebracht naar het verre Babel. En onder die weggevoerden, 597 voor Christus, bevindt zich ook Ezechiël. Die priester die in het verre Babel tot profeet wordt gesteld. Hij, Ezechiël, de priester, nu profeet, mag een eigen huis betrekken daar bij de rivier Kebar en daar als mond van God spreken tot die andere ballingen die daar treuren aan Babylon stromen. Daar mag hij van God geleerd dat volk nog onderwijzen in de wil en de weg des Heren. Ja, 597. Het jaar waarin hij is gekomen in dat verre Babel. En dan 5 jaar. 5 jaar later. 592. Dan gaat God tot deze Ezechiël spreken. Met woorden en met beelden. Ja, zo zeg ik dat. Met woorden en met beelden spreken. Om te laten horen en te laten zien wat er zal gebeuren. 592. En wat hoort, wat ziet dan Ezechiël van God? De oordelen die door zullen trekken. Hoe Jeruzalem zal vallen. Hoe de tempel zal worden verwoest. Hoe ook het koninkrijk Juda ten einde zal komen. Maar ook dat alle vijanden die mede de val van Juda bewerkstelligen en daar ook vreugde over hebben, dat die vijanden van dat volk van Juda ook hun straf zullen ondergaan. Alle vijanden zullen door God vertreden worden. Dat zijn de woorden, de beelden die hij verneemt in het jaar 592. Ik noem die jaartallen. Niet alleen in verband met enig historisch besef aan te kweken, maar, en dat is ook goed trouwens, maar om iets anders te tonen, luister u maar, dan gaan er 20 jaar voorbij, 572, en dan gaat God weer spreken. 20 jaar voorbij, zo lang kan het dus stil zijn, eerst 5 jaar, dan 20 jaar. En wat zijn dat voor tijden geweest als een mens dan loopt onder zo'n zwijgende hemel? Zo kan het voor het volk ook nu nog wel eens zijn. Hoe lang is het geleden dat God tot je ziel gesproken heeft? De godsdienst begrijpt dat niet, want die hebben altijd wel een woordje en een tekstje. Maar Gods kind moet het hebben van bediening. Van het spreken Gods, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu, en Ezechiël, wat heb je dan gehoord na die 20 jaar, in het jaar 572? Dit, na die oordeelswoorden nu, die voordeelswoorden, die heilswoorden, die heilsbeelden, alles zal nieuw worden. En God die zijn volk heeft moeten verlaten, Die zal terugkeren om eeuwig bij zijn volk te wonen. Dat mag Ezechiël horen, het jaar 572. En als die zaken gebeuren, dan weten mensen dat ook hoor. En zo zegt ook Ezechiël, in het 25e jaar van onze gevankelijke wegvoering. Dan weet die man precies, toen is dat gebeurd, toen is de hemel opengegaan. Toen heeft God bij vernieuwing gesproken tot mijn ziel. En nu gesproken van die nieuwe tijd die komen zal. Getoond beelden, wat dat betekenen zal. Alles nieuw. God die dan zal doen, zijn tent opslaan bij de mensen en hun tot een God zijn. Die zal doen wat hij beloofd heeft. Die tijd zal komen. En dat wordt in die laatste hoofdstukken van Ezechiël vanaf hoofdstuk 40 ons ook getoond. Wat die heilstijd zal zijn. En wat ziet dan Ezechiël? O, zo onuitsprekelijk veel, maar een enkele zaak vanmorgen. Dan ziet hij een heel groot gebied. Met delen bestemd voor de priesters en voor de levieten. Hij ziet er ook een nieuw Jeruzalem. En hij ziet daar ook een nieuwe tempel. Een nieuwe tempel. Inmiddels is die tempel van Salomo inderdaad verwoest. Zoals God had gezegd, zo is het ook gebeurd. Verwoest. Maar er zal een nieuwe tempel komen. En dan mag Ezechiël die tempel aanschouwen. Het tempelhuis. De vertrekken daaromheen. De poorten. De muren. Ook heel bijzonder, zien hoe uit het binnenste heiligdom water komt. Water vloeit naar buiten. Een stroom, een beek van water uit het heiligdom. En wat dat betekent. We zouden er vanmorgen met de hulp des Heren bij willen stilstaan, ook in dit middaguur als de Heer het geeft. En u vindt het tekstwoord in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 47 in het 9e vers en daarvan het slot. En het zal leven, alles waarheen deze beek, tempelbeek, zal komen. Ezechiël 47 vers 9, het slot. En het zal leven. Alles waarin deze beek zal komen. Alles waar deze beek komt. Komt tot leven. Komt de beek, dan komt er leven. De tempelbeek. De tempelbeek in de oude bedeling, in de nieuwe bedeling en in de eeuwige bedeling. En we hopen onze stof uit te breiden over de morgen- en de middagdienst. De tempelbeek, dat mag dan worden uitgeschreven boven de prediking. De tempelbeek, dus de beek, kinderen, die de oorsprong vindt in die tempel, die nieuwe tempel die komen zal. En die zich een weg baant naar buiten. En wat dat betekent, de tempelbeek. We willen samen nog met elkaar zingen van Psalm 1. Psalm 1, vers 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondag staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, marseren, wetblijmoedig, dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht in het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Wat er verder volgt, Psalm 1 vers 1 en 2. Thank you. gemeente Ezechiël ziet, God toont hem dat, zegt visioen. Ezechiël ziet een groot tempelcomplex. En het bestaat uit het tempelhuis, het heilige met het heilige der heiligen. Daar omheen vertrekken van priesters om zich te kleden, om daar te eten. Daar wordt ook gekookt. Daar omheen voorhoven en alles omsloten met muren. Daarin poorten driemaal, niet naar het westen, daar is een gebouw. Ook bij die muren zijn weer vele tientallen vertrekken gesitueerd. Onder andere de volkskeukens en zo meer. En nu staat Ezechiël in die verschijning bij de deur van dat tempelgebouw. Nee, hij mag daar niet binnenkomen. Hij staat daar buiten bij die deur. En dan ziet hij iets heel wonderlijks. Even daarvoor heeft hij gezien hoe God terugkomt in dat heiligdom. Dat is de heerlijkheid des Heren. Zoals hij ook bij de eerste tempel bij Salomo is gekomen. Een wolk die alles vervulde, zodat priesters geen dienst meer konden doen. Zo overweldigend. Later heeft de Heer zijn tempel verlaten. Maar nu, in die nieuwe tempel, komt hij dus terug. Die glans, die heerlijkheid, neemt weer bezit van de tempel. En dan gaat er ook iets anders uit. Eerst God in zijn gunst en genade in de tempel als teken dat hij weer troont. Want dat is de arke en troon. Troont te midden van zijn volk om nu nooit meer weg te gaan. God is in de tempel. Is er gunst en heerlijkheid en majesteit. En omdat hij erin is, kan er ook iets uitgaan. Ja, dat is heel eenvoudig. Er kan nooit ergens iets uitgaan als er niet wat in is gekomen. Dat moeten we maar goed onthouden. Zo eenvoudig. Hier ook. En wat komt er uit? Wel, Ezechiël staat dus bij die deur van dat tempelgebouw. En dan ziet hij, goed luisteren hoor, dan ziet hij water komen uit dat heiligdom. Waar die bron, dat weet hij niet, dat kan hij niet zien. Maar uit dat heiligdom komt water, dat ziet hij wel. Die bron is verborgen, maar het water wordt zichtbaar. En dat water, dat gaat niet over de dorpel, maar onder de dorpel van het tempelhuis. Het welt als het ware zo op uit de bodem. En het stroomt dan verder, zo langs de zuidkant van het brandofferaltaar. En nog verder, dat kan Ezechiël hier vandaan niet zien, maar het gaat verder tot buiten het heiligdom. En het stroomt door die vlakte buiten Jeruzalem, tot bij de Dode Zee. En dan mondt die beek uit de tempel uit. Dus wat ziet Ezechiël? Water opwelt bij de dorp. Ja, God komt erin. Zijn dierbare, genadige aanwezigheid zo betoond in die glans. Die bezit neemt van het heiligdom. God is erin. En dan kan er ook zegen vloeien. Waar God niet is, daar heerst de dood. Maar waar God is, daar komt het leven. Dat komt ook als dat water onder die dorpel. Over die voorhoofd, door die vlakke velden, tot in de Dode Zee. Een beek, een tempelbeek. En dan wordt Ezechiël meegenomen. Hij heeft eerst eens mogen staan bij de deur van het tempelhuis. Nu neemt iemand hem mee. Hé, wie is dat dan? Een man staat er, een man. De kanttekenaar vermoedt Christus, die vaak wordt voorgesteld als de engel des Heren in het Oude Testament. En daar houden wij het ook op. Christus, de engel des Heren, die Ezechiël u meeneemt, weg van dat tempelgebouw, bij die deur waar hij dat water onder die dorpel zag stromen, naar buiten het tempelcomplex, bij de muren. En wat doet dan die engel des Heren, de Heere Christus? Die man, wel, die heeft een meetlint in zijn hand. Een meetlint van ongeveer 50 centimeter, iets meer, een L. En wat gaat die man dan doen? Die man, die engel des Heren, die gaat vanaf die muur waar dat water zich weer vertoont, gaat hij meten. 1000 maal. Hè? Vroeger op de markt deed men dat ook wel met zo'n stok, dat kan ook. Maar de lint zo afmeten, steeds weer een stuk. 1000 el, dat is 525 meter. Wordt er afgepast. En dan zegt de engel des Heren, die man, tot Ezechiël: Ezechiël, ga nou eens dat water van die beek in. En Ezechiël doet dat. En dan staat hij met zijn enkels in het water. Zo diep is die beek nog maar. Dus 500 meter buiten het heiligdom is die beek uit het heiligdom. Zo diep. Tot je enkels. Dat is niet veel. En dan gaat die engel des Heren weer meten met dat lint, met dat koord. Weer 1000 el, weer 525 meter. En dan zegt hij voor de tweede keer: Ezechiël, ga hier nu ook eens in het water. En dan komt het water tot zijn knieën. Zo'n stuk. In ruim 500 meter, dus meer dan verdubbeld. De diepgang van die beek. En dan voor een derde maal 1000 el afgepast. En voor de derde maal ga in de beek. En nu tot de heupen. En dan voor de vierde keer wordt er 1000 el afgepast. En dan voor de vierde en laatste maal het bevel: ga in dat water. En nu gaat Ezechiël in die beek, maar die is nu zo diep geworden, hij kan daar niet meer staan. Er is geen grond meer onder zijn voeten. En wil hij niet verdrinken, dan moet hij zwemmen. Een beek die steeds dieper wordt. Komende uit het heiligdom, gaande naar de Dode Zee. Een beek die zich meer en meer verdiept. Dan moet Ezechiël wel terugkomen. En dan loopt hij met die man, met die engel, met Christus terug. De plaats waar ze vandaan zijn gekomen. En terwijl ze zo teruglopen, ziet Ezechiël links en rechts van die beek bomen staan. Zo even stond daar nog geen boom, was daar niets te zien. Maar nu die beek daar is gaan stromen, nu zijn daar bomen zomaar opgeschoten. Met rijke vrucht, vol in het blad. Links en rechts van de beek zijn bomen. Die overvloedig en voortdurend vrucht geven, welks blad niet verwelkt. Terwijl hij dat zo ziet, teruglopend, gaat de engel naast hem, Christus, vertellen over deze tempelbeek. Namelijk dat overal waar deze beek komt, er leven ontstaat. Dat heeft Ezechiël al gezien aan al die bomen. Maar hij hoort nog meer, Ezechiël, en dat blijkt ook, als Achtier, blijkt ook uit de vissen die er nu opeens komen, want deze beek mondt uit in de Dode Zee. Nou, er is nooit een vis geweest, er was geen leven te bekennen. Maar nu zijn daar vissers, Ezechiël, en die spreiden hun netten uit van Engedi tot Eneglaïm. Voortdurend veel grote vis wordt daar nu gevangen. Overal waar deze beek komt, komt er leven. Zie maar die bomen, zie maar die vis. In het land dat door en dood was. De dode zee, het woord zegt het al, zo dood, daar kon geen leven gedijen. Het alles is nu levend geworden, vruchtbaar geworden, genezen geworden. Alles waar deze beek komt, daar komt leven. En het zal leven. Het zal leven. Alles waarheen deze beek zal komen. Maar het ligt al opgesloten in deze tekstwoorden. En dat zegt die engel ook, die man naast hem. Maar waar dat water nou niet komt. Dat water van die tempelbeek, waar dat water niet komt, daar blijft alles modderig, moerassig, dood. Al die plaatsen zijn aan de dood het zout overgegeven, zout, ja. Want waarom is die zee zo levenloos? Waarom is de omgeving van de Dode Zee zo dor en dood? Waarom? Het is de streek Sodom Gomorra eenmaal omgekeerd. En een blijk van die ongunst Gods, die gramschap des Heeren, die toren die daar van de hemel over Sodom en Gomorra is gekomen. Een blijk daarvan vindt u nog steeds in de gesteldheid van die zee en dat omliggende gebied. Zout. Dat betekent de dood. Wat leven onmogelijk maakt. Maar nu het water is gekomen, leeft het. Geliefde, dat is het beeld. En we vatten het samen. Een tempelbeek, een beek die komt uit een verborgen bron, uit het heiligdom. Stroomt oostwaarts door een dorre doodsgebied en mondt uit in de Dode Zee. En die beek, die gaat steeds verder. En die verdiept zich ook meer en meer. En geeft leven overal waar het water van deze beek maar mag komen. Ja, dat is beeld, dat heerlijke beeld van een nieuwe tijd. Die zal aanbreken hetgeen nu Ezechiël wordt getoond. Steeds verder, steeds dieper, levensschenkend. En nu de geestelijke betekenis, gemeente. We hebben een ogenblik stilgestaan bij het beeld van die tempel en die tempelbeek. Nu de betekenis, en het eerste wat we moeten zeggen vanmorgen, geliefden. En onthoud u dat. Die bron, oh, Ezechiël heeft die niet kunnen zien. Die bron, dat is God de Vader. Uit de bron, God de Vader, stroomt dat levend water. Het beeld voor God de Zoon. De bron is God de Vader. Het water is God de Zoon. En hoe komt dat water, hoe komt die Zoon tot dode, verdoemelijke zondaren door de bedding van de Heilige Geest, geliefde Zoon. Een bedding waarin dat water zoekt voor te gaan naar de wereld die daar ligt dood in de zonde en de misdaad, naar een ziel die van God is afgevallen. Het komt uit God de Vader, het water des levens, door de bedding van de Heilige Geest. En dat is nou dat grote, grote, soevereine Godswonder. Waar de kerk van leven mag. God zoekt mensenkinderen op. Ach, in het paradijs, geliefde, wat was dat? In het paradijs was het leven van de mensenkinderen. Leven in en bij die grote Godsrivier. Vol water. Alleen maar liefde. Daar wandelde Adam met Eva aan de hand van God. Daar leefden ze in de liefde. Dat was hun leven, gemeenschapsoefeningen, spreken, luisteren, wandelen, verkeren met God. Maar toen, Die onzalige uren was gekomen dat een mens het goed dacht om de hand uit te steken naar die verboden vrucht. Toen heeft hij met die zonde, met die ongehoorzaamheid, met die verdachtmaking van God, door eigenlijk te betuigen: Heer, ik geloof niet dat de dood zal komen. U zegt dat wel. Daarmee heeft Adam ten diepste God tot leugenaar gemaakt. In die onzalige uren toen hij zijn hand die vrucht genomen heeft, heeft hij de band met God verbroken. Is uit zijn gemeenschap gevallen. Toen is die bron als het ware het water gaan inhouden. Want God, zo heilig en rechtvaardig, kan geen gemeenschap hebben met zulke verdoemelijke zondaarsmensen die niet hun God maar zichzelf zijn gaan bedoelen. Dan houdt God die liefdestroom in. En dan wordt een mens overgegeven aan de dood. En dat is niet zijn leven geworden, geliefde. Namelijk drinken van de zoute wateren van deze wereld. En dat is het wonder dat God toch nog van meet af aan mensen heeft opgezocht. Hij heeft Adam opgezocht en Eva. Hij heeft Seth opgezocht. Hij heeft Noach opgezocht. Hij heeft Abraham opgezocht. En hen bediend met Christus, met het levende water uit de Vader. Deze mensen hebben bediening gekregen, Christus ontvangen, het leven ontvangen in de Zoon van Gods liefde. En zo is het heel die Oude Testament, is het periode doorgegaan, dat God in Christus mensen van dat volk Israël genadig is geweest. Maar u weet het ook wel, die bemoeienissen Gods, die hebben zich goedeels beperkt tot het volk Israël. Waar God woonde en troonde te midden van zijn volk in het heiligdom te Jeruzalem. De bediening van de woorden, God van het levende water, is er geweest in Israël. Soms ook wel daarbuiten, maar toch meest in Israël. Dan komt die tweede bediening. Christus, Gods eeuwig wonder en schoot kind, is gekomen. En die heeft de menselijke natuur aangenomen. En als mens hier en God tegelijk geleefd. En hier heeft hij al Gods geboden gedaan. Met al de gewilligheid en liefde van zijn hart. En hier heeft hij de toren van God gedragen. En is zijn ziel uitgegoten in de dood. Vanaf dat ogenblik. Dat het offer is gebracht. De wet is gehouden. De vloek gedragen. Gaat de Godstroom verder. Dan Israël. Het wordt Pinkster. En de geest, met eerbied gesproken, gaat de bedding verder. Graaf de tijden door en de wereld door. Pinksteren. En dat is wat Ezekiel hier ziet. Die tempelbeek, die baant zich een weg naar buiten. Naar die wereld verloren in schuld. Buiten het heiligdom, buiten Israël. Zoek nu ook de geest wegen om zondaren tot bekering te brengen. En dat is dat wonderlijke werk, geliefde, na Pinkster. Ga die beek, de bediening van Christus, dus verder. Verder de wereld in, maar ook steeds dieper. En laten we daar iets van mogen zeggen, geliefde. Wat is dat dan? Dat het eerste is duidelijk. Die beek die gaat steeds verder de wereld in. Israël, Klein-Azië, Europa, tot aan de einde der wereld. Zo stroomt die beek maar voort. Maar het tweede verstaan we dat ook, verdieping. Die beek werd er immer steeds dieper. Wat betekent dat? Naarmate de tijd voortgaat, wordt het werk Gods ook verdiept. Wat betekent dat dan? Dit. Als we in gedachten, geliefde, en probeer dat eens een keer, vanmorgen ook terug zouden gaan, 2000 jaar in de tijd in ons land, dan zagen we hier mensen in een natuurstaat. Primitief, niet alleen maar buiten God. En toen dat woord hier is gekomen, wat is het hoeveel veranderd. Niet alleen toen hier predikers kwamen, vissers van mensen. Om hun netten uit te werpen, zijn er vissen gevangen, zijn er mensen tot bekering gekomen, hier en daar een. Maar er is meer veranderd. Het hele landschap is veranderd. Daar zijn kerken ontstaan met die torens die heen wijzen naar de eeuwigheid. Het landschap is veranderd. Er zijn leefgemeenten gekomen. Ik zeg niet dat alles goed geweest is. Maar toch, ze zijn er geweest van mensen die in Gods dienst wilden staan. Die zichzelf alles hebben ontzegd aan bezit en omgang met vrouw. Het gemis van kinderen om in Gods dienst te arbeiden. Nogmaals, ik zeg niet dat het alles goed is geweest. Maar het is er geweest. En er zijn oorden van liefdadigheid geweest. Armenzorg bedreven zoals nog nooit tevoren is geschied. Scholen zijn ontstaan. Geestelijk onderwijs. Heel dit landschap is veranderd. De samenleving gekerstend. Christelijke overheden. Wetten die golden voor alle mensen op grond van Gods woord. Zo veranderd, geliefde. Wij weten dat niet. Maar dat is de verdieping de eeuwen door Europa en daarbuiten gekerstend. Een christelijke samenleving geworden. Ik spreek naar het uitwendige en het zichtbare. Maar het is wel gebeurd met alle zegeningen van die. Maar ook met alle ontsporingen. Maar het is gebeurd. En het geestelijke landschap is diep ingrijpend veranderd. Zo gaat die beekgeluid in de tijden de wereld door. Steeds verder, maar zo iets dieper. En wat is er gebeurd? Al die eeuwen door in die Nieuwtestamentse bediening. Ik zei het al, die vissers van Engediton en Eglaim. Die daar staan bij de Dode Zee, dat is de wereld. Die hebben daar het woord verkondigd. De netten uitgeworpen. En vissen gevangen, grote vissen. Wat zijn daar, weet u het nog? Grote vissen. Het zijn zulke grote zondaren. Die kunnen alleen nog maar verloren gaan. Die kleintjes die glippen overal tussendoor. Maar die grote zijn gevangen. Die zijn zondaar van God geworden. Die hebben het van God verloren. Die zijn ook gevangen in dat heilig evangelie net van Christus. Zo is dat de eeuwen doorgeschied, geliefde. Vissers van mens hebben vissen gevangen. En die zijn, heer, dat is ook een Bijbels beeld, die zijn bomen geworden. Bomen die vruchten gaan voortbrengen. Vruchten tot de eer van God. Zo heeft dat levend water Christus de eeuwen door gewerkt in zondaarsharten, in samenlevingen, verder en verdiepend. Het staat dus voor de voortgang en de verdieping van de beek. Geliefde, het werk de eeuwen door. Het werk van de waarachtige bekering. Vader is de bron. Water is Christus en de geest is de bedding. Kom, laten we daar een ogenblik op mogen letten, want dat is het wezenlijkste wat er is op deze aarde. Dat we dit nu mogen kennen, wat in onze tekst ten diepste staat verklaard. Alles waar dit water komt, komt tot leven. Alles gaat leven. De Vader is de bron. Is verborgen. God de Vader. God is een verborgenheid. Ja. Want God woont en troont in een ontoegankelijk licht. God de Vader is dat ongeschapen licht. En geen mens kan tot die God naderen. Zo heilig. Zo volmaakt. Alwijs. Algoed. Almachtig. Deze God heeft van eeuwigheid uit zichzelf voortgebracht de zoon van zijn liefde. Dat is de eeuwige generatie jeugd, weten we het nog? De eeuwige voortbrenging van de zoon door de vader. Dus God brengt God voort. De vader brengt de zoon uit zichzelf voort. En al de eigenschappen en deugden van de vader gelden ook de zoon. Ook hij is almachtig, alwijs, alwetend en alomtegenwoordig. De vader, het ongeschapen licht. De vader, de bron waaruit de zoon eeuwig wordt voortgebracht. En het derde geliefde, deze vader heeft van eeuwigheid verkoren volk. Om in zijn liefde en gemeenschap te delen. Dat is de bron. De bron van de Vader. En die heeft voortgebracht de Zoon. De Zoon als het water des levens voortgekomen uit God. Hetzelfde. God uit God. Licht uit licht. Jezus Christus. En Hij is in de volheid destijds naar deze aarde gegaan om onze menselijke natuur aan te nemen. Heeft gewandeld in de straten van Jeruzalem. Daar heeft Hij al de raad Gods verkondigd. Hij is mens geworden, maar ook God gebleven, die Godmens, dat eeuwig wonder, ons verstand staat stil, heeft verkondigd. Dat voor de grootste der zondagen er nog doen aan is in hem die het water des levens zelf belichaamt. En hij heeft de wet van God gehouden. Hij heeft de wil van God gedaan. Hij heeft zijn vloek gedragen en daarna teruggekeerd naar zijn vader. Ja, maar ook door zijn geest nog steeds zoekende zondaars. Dode mensenkinderen, om die met zichzelf levend te maken. Geliefde, en hoe komt hij dan, de Zoon van Gods liefde, tot een mensenkind? Door de bedding van de Heilige Geest. Want die moet er toch zijn, daardoor stroomt dat water, een geul die uitgegraven is. Zo komt Christus tot de mensenkinderen. Geliefde, de bedding. De bedding die is er eerst. Het is de bediening van de Heilige Geest en die maakt plaats voor Christus. En waar gaat hij die bedding dan graven in deze wereld? Wat is die wereld? Dat is één grote dode zee met omgeving. Daar groeit geen boom. En daar is geen levende vis te zien, want allen zijn in Adam doodgevallen, geliefd. Dat is de wereld, één grote dode zee. Met omgeving, ja, en daar leven wij. Er is geen begroeiing. Daar zijn geen vruchten tot eer van God. Daar is alleen het zoute water van de zonde. En op die wereld lopen mensen, kinderen, dag aan dag zich vol te drinken. Met dat zoute water, daar krijg je alleen meer en meer dorst van. Totdat je eraan sterft, zo sterven we allemaal aan de zonde. Zoute water van deze wereld. We drinken het in met grote teugen. Dat betekent, oh, we liggen dood en zo gaan we dood. Van de ene dood en de andere dood, de drievoudige dood. Betekent toch niet alleen hier dood buiten God, maar straks eeuwig dood. En wat gaat nu de Heilige Geest, uw geliefde? Want wat ik zeg, dat weet u. En ik weet het niet duizendmaal gehoord, maar nog nooit beleefd. En dat is het werk van de Heilige Geest. Want wat is ons leven? Leven. Leven met het besef dat we des doods schuldig zijn. Dat we zondig zijn, op weg naar de hel zijn. Nee, zo leeft de mens niet, al heeft hij het gehoord. En dat is het werk van de Geest. Die gaat een mens ervan overtuigen. Die gaat al dat buitenkant werk hier weggraven. En graaf zich een weg naar het hart van een mensenkind. Oh, die buitenkant. Nou ja, wat is dat? Ik leef toch om straks het goed te hebben. In de wereld een gezin te stichten. Kindertjes, werk voor mijn handen. Nog eens tijd voor ontspanning. En al de genoegens die de wereld te bieden heeft. Daar zou ik ook gaarne gebruik van willen maken. Dat is de buitenkant. Dat is mijn leven. Ga ik 1000 keer naar de kerk. Verder is het niet. Maar als de geest gaat graven. Dan gaat dat buitenkant werk gaat weg. En weet je wat de geest dan gaat overtuigen? Zoals luisteren wat God zelf zegt. Mijn volk heeft 2 boosheden gedaan. 2 boosheden. Nou, zeg meer niet, heren. 2 boosheden. Jeremia 2. Mijn volk heeft 2 boosheden gedaan. En dat gaat nu de Heilige Geest aan het licht brengen. Door te graven komt dat aan het licht. Die 2 boosheden. Welke 2 boosheden zijn het dan? 2, ja. Eerste boosheid. Ze hebben mij, zegt God, de springader des levens. Hoort u? De springader, de bron des levens, verlaten. Dat is de eerste boosheid. En de tweede boosheid is, ze hebben zich bakken gehouden. Gehouden die geen water houden, bakken gehouden. Wat moeten we aan denken als cisternen? Waterputten, regenbakken misschien, die kunnen uitgehouwen zijn in de rotswand, die kunnen ook gemetseld zijn, van losse stenen opgemetseld. Daar ving de oosterling het regenwater in op. Nou, als dat een tijdje staat, dan wordt dat troebel, vies en het is Het is vergeven voor het ongedierte. Dat kun je niet drinken. Daar sterf je aan. En het tweede. Ach, vooral die gemetselde bakken niet waar. Die door de uitzetting en de inkripping gaan die scheuren vertonen. Die gaan lekken en het loopt eruit. Nou zegt God, wat heb je nou gedaan, volk? Niet verlaat. Dat is het eerste. En tweede, dan heb je bakkeren om je eigen genoegens in te verzamelen. Om daarvan te leven. Je denkt dat het eeuwig zal zijn. Maar het is ten eerste, is het waardeloos. Het heeft geen smaak vergeleken bij mijn godsliefde. Ten tweede, je kunt niks vasthouden. Het loopt er allemaal uit en je verliest alles. Maar als je sterft, hou je niks over. Twee boosheden heeft mijn volk bedreven. En dat gaat nu de Heilige Geest aan het licht brengen. Als hij gaat overtuigen, en vraagt dan maar veel om, dan kun je dan nooit genoeg om vragen. Om de overtuiging des Geestes. Dan wordt de mens gewaar, ja. Dat zit hier nou van binnen. Gaat de Geest dat aan het licht brengen, dan moet er eerst wat weggegraven worden. Al die oppervlakkigheid van ons, al dat werelds leven van ons. Geen gedachte aan God, geen gedachte aan de eeuwigheid. Daar lig ik niet van wakker. Nou, daar moet een andere weg en dan komt hier aan het licht die eerste boosheid. Dat ik God heb verlaten. En als dat gebeurt, dan schreef ik het uit. Als vanmorgen dat gaat gebeuren, we mogen op je knieën mooi doen, volk. We mogen toch bidden dat het nog zal wezen in onze dagen. Dat mensenkinderen die slag gaan krijgen. Dat er gegraven wordt en dat aan het licht komt. Hier zitten zo een die God vrijwillig de rug heeft toegekeerd om het leven de wereld in te trekken. Om daar genieten van de dingen van de tijd. Ver van de eeuwigheid. Engene die is weggelopen. Dat is dan mijn bestaan. Dat word ik dan door die overtuigende werking des Geestes, geliefde. Ik ben God kwijt. Als God gaat werken, dan roep ik uit. Ik leef zonder God en hoop in deze wereld. En dan klinkt het in mijn ziel. Het vonnis van God uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Want wie God verlaat, heeft zich beroofd van de bron. Heeft zich beroofd van het leven. Kan niets meer voortbrengen tot eer van God. Alleen voor je eigen kleine, kortstondige leven op aarde. En dat is alleen maar wat verzamelen in een bak. Waar je straks van wegloopt. Van de walg en de stank. Van die God onterende vruchten. En waarvan je ook niet kan vasthouden, je sterft met lege handen. Nee, dat is niet waar. Je sterft met handen vol schuld die rijken tot de hemel. Dat is de gewaarwording, geliefde, als de Geest gaat graven in ons leven. Dan komen die zonden aan het licht dat ik God verlaat heb. En dan ga ik al die bakken zien die ik gegraven, waar ik mee bezig ben, dag in dag uit. Alleen maar sloven, voor wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid, jeugd. Dan verdoe je toch niet langer je tijd meer. Met al die speeltjes, je kostbare genadetijd, verspelen straks in de eeuwigheid, in de hel. Eeuwig moeten berouwen, had ik maar geluisterd. Hadden mijn knieën maar gebogen. Had ik dat volk maar opgezocht. Was ik maar naar de prediking gegaan waar God op het hoogst wordt verheerlijkt en zonder op het diepst wordt vernederd. Dan krijg je eeuwig al je bakken te betreuren die je gehouden. En het kon niet groot genoeg en het was nooit genoeg allemaal vallen. Maar het stinkt. Het stinkt. Het is een walg in een neusgat van een heilige God. En het geven God ook. Het geven de Geest ook. Dat je dat zelf als een walg van morgen mag gaan beleven. Al dat eigen verzamelen van schatten. Nee, ik heb niet gezegd dat je geen boterham met je mag eten. Je mag vragen en ook genieten van die boterham. En dat deksel boven je hoofd, die bedekking, ja. Maar meer, zegt Paulus, is nodig om het leven door te kunnen. Eén ding te zoeken, maar we doen het niet. En maar bakken. En maar voorraadjes aan. En maar verzamelen waarvoor de eeuwigheid geen waarde heeft. Geliefde, twee boosheden. En dan gaat de Geest naar het licht brengen. En eerst ga ik zien wat ik allemaal doe. De twist, de tweedracht die de leeftijd maakt. De ontucht, het overspel. Al die vuilheid. Al de zonde die ik doe. Maar het gaat verder, want de Geest gaat doorgraven tot het binnenste van mijn hart. En dan kom ik tot de zondaar die ik ben. Het is zo'n verschil om zonde te doen, maar ook zondaar te zijn, alleen maar zondaar te zijn. En zo graaft de Geest door, geliefde, tot hier van binnen aan het licht komt, die verborgen Godheid.
Dat afgodsbeeld van binnen, dat alle aandacht opeist. Dat ik op mijn eigen troon, een ontluisterd koningskind, maar nochtans waant hij zich koning en de koning te rijk. Alles zal er voor hem zijn, maar wanneer bij Jezus licht ik mezelf krijg te zien, dan komt er zo'n droefheid. Ben ik dat nou geworden? Eenmaal het pronkje wil in Gods scheppingen nu, zo'n onttroonde, ontkroonde, in het stof geworpen mensenkind, met de eeuwige dood voor ogen, die alleen zichzelf, maar God in het geheel niet meer bedoelt. Dan krijg je een blik op jezelf, waardoor je met deernis, walging en schuld vervuld wordt. Dat is nou overgebleven van het scheppingsstuk, dat kroonstuk van God. Geliefde, zo gaat de geest graven. Hij brengt de mens in dat godsgemis. Zonder kennis. De schuldbrief wordt thuisgebracht. Ik moet sterven en God ontmoeten. Wee mij, ik heb tegen God gezondigd. En daarop volgt de eeuwige dood. Hij graaft dieper. Dieper. Door al je eigen godsdienst heen. Ik heb dit gehad en dat genoten. En dat gezien. Gaat er allemaal aan. Het gaat door. Tot we die naakte zonde daarvan binnen. Dat goddeloze monster. Dat God aan de kroon heeft gestoken. Graaf dieper tot er alleen maar overblijft. Een vijand van God. Die briest tegen God en vrije genade. En die en die en die worden met God verzoend. Vijanden worden met God verzoend. Maar nu gaat de Heer het doorgraven. Door zijn geest tot op dat ogenblik. En dat punt destijds. Dat die ontluisterde koning daar van binnen. Nou, dat recht van God gaat toevallen. Daar in dat ogenblik. Dat hij nou zichzelf voor de verover gaat krijgen. Naar recht eeuwig verloren te moeten gaan. Heere, zo goed uit uw goddelijke hand voortgekomen. Mezelf uit uw goedheid weggezondigd. En nu maar één recht om eeuwig buiten u te leven. Heere, ge doet geen onrecht in mijn verdoemen. Daar wordt die ziel nou mee eens gemaakt. Geliefde, daar ligt die vlak voor God. Met één blik op de deugde Gods gebeurt dat ook. Met één blik op de deugde Gods. En die moeten blijven. God moet God blijven. Daar valt die ziel in de handen Gods. En weet u wat er dan gebeurt? Dan opent God zijn hart. Dan gaan de sluizen van de eeuwige Godsliefde op. En dan komt uit het hart des Vaders. Die stroom van het levend water. Van hem die gezegd heeft, ik ben gekomen om het verloren te zoeken en terug te brengen. Daar komt hij, de Godstroom der genade in Christus, tot zo'n arme, ontluisterde, verdoemelijke zondaar. En daar, er zijn er hier ook vanmorgen die het kunnen zeggen. Daar wordt het waar. Daar kon het emmertje het niet bevatten. Die Godsliefde in Christus toen hij kwam. Waar ik moest vrezen voor eeuwig verloren is hij gekomen. Met dat eeuwige leven. Ik voor u. Dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar is hij gekomen. Met al zijn genade bewijzen. Met al zijn verworvenheden heeft ze toebedeeld. Hij heeft ze geschonken. In de vergevende liefde mijn zonde weggedaan. In zijn vertroostende liefde al die smart getemperd, ja, het zwijgen opgelegd. Hij heeft zich betoond van eeuwigheid van mij te weten. Sluizen van het vaderhart geopend, water des levens overstroomt de ziel. En daar is het, de mens in Christus. Daar is hij in dat water van Gods liefde opgelegd. Daar krijgt hij zijn bestemming terug. Om nu alleen voor deze God nog te mogen zijn. Nu wordt hij die boom. Nu wordt hij die boom geplant. Met de voeten in dat water des levens. Om uit Christus bediend nu vruchten voor te brengen. Tot de ere des Vaders. En nu wordt hij die vis, geliefde. Die vis die tegen de stroom inzwemt en terugzwemt. Naar het vaderhart van God. De boom geplant om vruchten voort te brengen. De vis die leeft, eeuwig leeft in de vrije water van Gods genade. En als het water niet komt, mijn vrienden, veel van het water gehoord, maar het water niet over uw ziel is gegaan. Als Christus het levend water u onbekend is gebleven, dan geldt voor u. Dan blijft uw modder, moeras, dood. Eeuwig dood. Waar het water niet komt, blijft de dood tot in eeuwigheid. Nog klinkt de roepstem: kom tot de wateren. Nog is er een God die betuigt bij zichzelf: ik heb geen lust in uw dood. Er is nog water. Er zijn er nog schuldverslagen zielen. Mensen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Volk, terugzwemmen. Alles tegen. Maar God mee. En straks eindigen in de bron. De bron van vreugd. Als God zal zijn, alles en in allen. Amen. Zullen wij samen zingen van Psalm 92, het 7e vers. Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien. Gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palmen zeden groeien. Wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 92. Ezechiël een ogenblik staan bij de deur van de heiligdom. Het water dat daar opwelt. Het water uit uw eeuwige wezen. Christus uit uw voortgebracht. En u door de geest ook gebracht. Bij mensen die naar u niet vragen. Om u niet verlegen zijn. Die vijanden zijn en blijven totdat de liefde het gaat winnen. Heren, een ogenblik gestaan met Ezechiël buiten de muren, de verdieping, het werk der eeuwen door uw hand volbracht en nog steeds gaat u daarmee door. verdieping in de samenlevingen en in de harten van uw volk. Maar ook het omgekeerde nemen we waar, Heer. Ook dat staat in uw woord. Dat er ook weer een terugkeer is van een maatschappij en een samenleving tot de zoute wateren der zand. En in die tijd leven wij. Heer, en dan gaat ge bij vernieuwing onder ons. Heer, uw licht en genade inhouden. Dan is het een wonder dat het nog zo lang is geweest. Waar we al zo vaak tot de hemel hebben uitgeschreeuwd. Geen lust aan de redenen van uw mond, wijk van ons. Maar u bent niet geweken, maar er komt toch een ogenblik. Dat u het overgeeft van het zoute water. En dan worden het weer, moeras, modderige plaats. En we zien de jeugd, we zien de ouderen moeizaam voortgaan. In deze dagen vol van modern heidendom. Waar de laklaag van het christelijk leven al lang verdwenen is. Waar de vernissen zijn weggehaald. Alles wat nog enigszins deed geloven dat het een christelijk land was, wordt onder ons niet of nauwelijks meer gevonden. Heer, een snelle afloop van water. Nochtans, we hebben gestaan met Ezechiël. Bij de deur en bij de muur. Het water stroomt, al zijn er andere beddingen door de geest gegraven. Uw werk gaat door. Tot de laatste van uw lievelingen zal zijn toegebracht, Heer. Die straks in de water van eeuwige genade zullen zwemmen. Ach, en nou is toch de bede op vanmorgen zouden hier nog gevonden mogen wachten. De bede om de bediening des geest, wat de wet gaat voorop. De bediening van de wet en van de verdoemenis. Daarachter volgt die Godstroom. Dat levend kind Christus plaats maakt werd. Heren, zelfs het uitwende besef van de werking van uw geest zijn we kwijtgeraakt. Laat staan de zaak zelf. Heren, maar zoudt ge dan nog bij vernieuwing uw hart willen openen, nog levend water schenken? Want staat er ook op een andere plaats. Ik zal het ook nog druppelen op mijn volk. Mag het dan zo misschien nog bij vernieuwing nog eens. In de naoogst en in de nalezing nog wat geven van dat water des levens. Ook op dit deel van uw wijngaard. Ook op deze mensenkinderen. Schep dan die dor en doodheid ook voor de beleving. Die is er dan toch wel. Maar daar was een dode naar huis gaan. Een dode boom. En dat het van binnen klinkt uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Een vis geworden. Niet anders dan met de stroom van de wereldgelijkvormigheid meegevoerd. Een dode vis geworden. Heere, zo naar huis. Een ontwortelde boom, een dode vis. Zou die nog zalig kunnen wachten? Heere, zou het gezonen willen werken. En nog geven die bediening die nodig is. Ook de vruchten die dan gevonden mogen worden. Want heren, dan hebben ze toch geleerd. Geen vrucht meer uit mij. Nee, dat zal ook nooit meer zijn. Maar dan wordt het iets anders. Uw vrucht is uit mij gevonden. Bediend met water. Bediend met Christus. Om het werk dat in hem is gegeven ook te mogen doen. Al lust en liefde van het hart. Dat de smaak is kwijtgeraakt. Ten diepste voor de dingen van deze wereld. De smaak bedorven. Alleen dat zoete water van Christus. Dat smaakt naar eeuwig oneindig meer. Heere, wil ons brengen in deze gangen. En geven nog vrucht bij u vandaan. Tot verheerlijking van uw grote en heerlijke, nooit volprezen naam. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen.
Onze slotzang is uit 122. Een opwekking om als een levende vis terug te gaan, te zwemmen. Een opwekking van Gods volk tot anderen die nog buiten staan. Kom, ga met ons en doe als wij. 122. En daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vluchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste van 122.
Thank you.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.